Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werkend Nederland. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners, ondernemen naast je vaste baan. Is die combi een goed idee? En hoe pak je dat aan? Verder een vacature waarbij je aan de slag gaat met kernenergie. En een leermeester met een mooie carrièrewijsheid. Maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Werkverkenners.
En dat krijg je deze keer van Nelleke van der Heijden en Emma Somsen. Dag Nelleke en Emma.
Dag Rens.
Hoi Rens.
En dag Emma.
Hi Nelleke.
Jeetje, wij mogen gewoon een keer samen het nieuws doen.
Ja, leuk hè?
Ja, is jou wat opgevallen?
Ja, zeker. Er is een nieuw fenomeen zichtbaar, namelijk de Great Regret. Je weet het misschien nog wel, in coronatijd gingen veel mensen die stopten met hun baan, gingen switchen naar een nieuwe baan.
Ja.
Maar daar komen veel mensen van terug. Uit een nieuw onderzoek van recruitmentorganisatie Robert Walters uit Amsterdam blijkt dat maar liefst 60% teruggaat naar hun oude werkgever.
Oh jee.
Het is een onderzoek wat ze hebben uitgevoerd onder 3000 professionals in Europa. Veel werknemers die gaan terug vanwege het salaris. En een reden die ook vaak genoemd wordt is de bedrijfscultuur.
Oké, en als je nou als werkgever ook denkt, nou die wil ik ook inderdaad wel terug, heeft Robert Walters daar dan ook tips voor?
Ja, mijn grootste tip is eigenlijk dat je voor goede procedures moet zorgen tijdens het sollicitatiegesprek. 81% bijvoorbeeld van de ondervraagden geeft aan dat ze nog steeds contact hebben met hun oude werkgever, ook in de privésfeer. Ik kan me voorstellen dat dat misschien een gekke werk-privé-balans oplevert. En dat als ze daadwerkelijk terugkomen, adviseert Robert Walters ook om voldoende groeimogelijkheden te geven. Vooral als de oude werknemers terugkeren in een hogere functie dan dat ze daarvoor deden.
Oh ja.
Dus de Great Regret. Ik ben benieuwd.
Ja, ja. Ja.
En wat is jou opgevallen in het arbeidsnieuws?
Nou, ik verwacht dat het nieuwe seizoen wel regelmatig zal draaien om personeelstekorten. En nou, we horen ook steeds, de mensen zijn er gewoon niet. Ze zijn niet te vinden. Dus de oplossing moet in een andere hoek gezocht worden. En daar kwam ik een mooi voorbeeld van tegen in het FD, de robotkas. Het is nog wel een beetje toekomstmuziek, begrijp ik. Maar als ik de twee ondernemers zijn onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Als ik die goed begrijp, is het wel nabije toekomst. Want juist in die glastuinbouw, daar zijn de personeelstekorten echt extreem. En het wordt ook steeds minder duur om robots in te zetten. Dus eerder was het gewoon veel te duur om robots te gebruiken. Maar dat lijkt nu een beetje te gaan kantelen.
Oké, maar hoe moet ik dat dan voor me zien? Hoe ziet zo'n robotkast eruit?
Ja, daar vertellen ze ook al wat over. Ze zijn al langer zelf bezig met plukrobots. Maar ze ontdekten nu dat het rendabeler is om de plant naar de robot te brengen. Dan in plaats van dat je gewoon overal bij die plantjes een robot langs laat gaan. Dus ze hebben een soort rails ontwikkeld waar langs die plantjes naar de robot toe gaan. Die robot kijkt dan, hey, deze plant moet verzorgd worden of deze plant is klaar om geplukt te worden. En dat doet hij dan ook wat er nodig is. En vervolgens gaat hij via zijn rails weer terug naar zijn oude plekje.
Oké.
Dat klinkt prachtig, toch? Moeten we in de gaten houden.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien, ja.
En is jou nog meer opgevallen?
Ja, zeker. We kunnen namelijk steeds minder makkelijk liegen op onze cv. Dus mocht je er nog ooit een keer wat op hebben gezet met dat diploma heb ik gehaald, maar heb je eigenlijk niet gedaan. Wordt het steeds moeilijker, want we worden steeds vaker gescreend door onze werkgevers. Okay. Gaat dan vooral over dat als jij een sollicitatiegesprek hebt gevoerd, je bent aangenomen en dat er dan een screening wordt aangevraagd. Dat er steeds vaker gescreend wordt, dat blijkt uit cijfers van Validata Group. Dat is een bedrijf dat screenings uitvoert voor organisaties. Naast liegen op je cv wordt er ook vaak gecontroleerd op een crimineel verleden of op schulden. En zij zeggen dat vooral in de zakelijke en financiële sector er steeds meer screenings worden uitgevoerd.
Oké, en mag dat eigenlijk ook wel?
Nou ja, dat verbaasde mij dus ook, maar dat mag dus wel. Je moet wel aan een paar voorwaarden voldoen als werkgever. Je moet bijvoorbeeld de werknemer laten weten dat er een screening aankomt. En de gegevens die je daar vervolgens uit krijgt, die mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Oh ja.
En is jou verder nog iets opgevallen?
Dan gaan we weer even naar de personeelstekorten, mijn stokpaardje. Maar de scholen, ja, die zijn bijna overal weer begonnen. Alleen hier in Noord is nog de laatste vakantieweek. En dat schooljaar begint voor heel wat scholen meteen met een tekort aan mensen. De Algemene Onderwijsbond die waarschuwt nu dat 1 op de 9 kinderen zonder een leraar begint. Nou, vond ik wel heftig klinken, dus ik dacht misschien kunnen we de voorzitter wel even bellen. Dat is Tamar van Gelder.
Ja, goeie.
Hey, Tamar, ben je daar?
Ja, ik ben er.
1 op de 9, gaat dat dan alleen over het basisonderwijs?
Nee, het gaat over het basisonderwijs, het primair onderwijs en we hebben het over het voortgezet onderwijs. Want ook in het voortgezet onderwijs hebben we echt te maken met grote tekorten. Nederlands, wiskunde, economie, ICT, Frans, Duits. Daar zijn gewoon te weinig leraren voor. Dus ook in het voortgezet onderwijs hebben we een megaprobleem.
Komt het er dan op neer dat het in het voortgezet onderwijs het probleem het grootst is?
Nou, ik weet niet of het ook nog groter is. We hebben gewoon ook daar echt een megaprobleem.
Ja, en maakt het ook nog uit in welke regio je naar school gaat?
Het is meer in de grote steden, maar overal in het land hebben we te maken met tekorten. Dus ik denk dat elke leerling, elke ouder dit jaar het merkt.
Gaat merken, ja. Ik zag, er wordt al van alles geprobeerd. Hè? Nou, dat helpt eigenlijk onvoldoende. Maar wat zijn nou dingen die wel geprobeerd worden?
Nou ja, er zijn een aantal dingen die we met elkaar doen. Kijken wat de vormvraagstukken in de regio zijn. Het maken dat zijinstromer makkelijker is. Hè, dat je vanuit een ander beroep makkelijker leraar kan worden. Maar er gebeurt eigenlijk nog net onvoldoende. We zien dat, nou, het lukt ons nog niet om een cao te sluiten bijvoorbeeld. En we weten dat je alles op alles moet zetten om te zorgen dat leraren blijven werken in het onderwijs en dat er nieuwe leraren bijkomen.
Er wordt ook nagedacht over vierdaagse weken. Dat is denk ik ook geen ideale...
Vierdaagse schoolweek, ja. Kijk, dat is geen oplossing. Dat is natuurlijk, ja, de schoolleider moet alles ook op alles zetten om het rooster rond te krijgen. En dan komen er oplossingen als een vierdaagse schoolweek. Of dan worden er anderen voor de klas gezet. Om te zorgen dat kinderen wel naar school kunnen. Maar ja, eigenlijk kan je dan niet van onderwijs spreken.
Nee, dus dat zijn eigenlijk helemaal geen wenselijke oplossingen. En de voorbeelden die jij noemt over een goede cao, zijinstromers, dat zijn wat gewenstere oplossingen. Waar gaat het dan bijvoorbeeld om bij die arbeidsvoorwaarden geld?
Nou, dan gaat het over loon, inflatiecorrectie. We hebben nu een aanbod of een bod liggen van 5%. Nou, we willen in ieder geval 9-10% binnenhalen. Maar ja, dat is het minimale wat we kunnen doen, hè? Inflatiecorrectie. We zeggen ook wel van misschien moet je echt werken naar kleinere klassen. Want dat zorgt ervoor dat leraren voor de klas blijven. Staan en dat het vak ook aantrekkelijker wordt. Omdat je met kleinere klassen meer oog kunt hebben voor elk kind. En nu moeten leraren toch weer elke dag denken, oh, ik heb misschien wel die en die niet echt kunnen helpen vandaag, of die niet goed kunnen zien, of niet contact op kunnen nemen met een ouder, terwijl dat wel nodig is. Dus wij zien echt kleine klassen als een belangrijke oplossing.
Ja, en is dat ook iets wat de overheid moet regelen?
Nou, dat is in ieder geval iets wat mooi zou zijn als er een nieuw coalitieakkoord zou komen te staan. Dat we gewoon met elkaar zeggen, elke klas heeft 21 leerlingen. Dus dat is iets wat de minister zou moeten gaan doen.
Ja, en de eeuwige discussie van als iedereen nou een paar uurtjes meer gaat werken, is daar nog ruimte, denk je?
Nou ja, er is iets van ruimte, maar bedenk wel, in de steden waar het al zo ingewikkeld is, werkt iedereen eigenlijk al bijna, zit op 80-90%, dus daar is niet zoveel ruimte meer. En iedereen die minder is gaan werken, is dat gaan doen omdat ze het niet meer aankunnen. Dus of dat nou, misschien jaag je dan nog wel weer mensen het onderwijs uit. Kijk, onderwijs zou gewoon, is het allerleukste, zeg maar, sector om in te werken. Je kan echt van betekenis zijn. Het is een prachtig vak. Het is iets magisch, hè, om leerlingen echt te kunnen helpen in hun loopbaan. Maar dat wil je ook wel in een prettige omgeving doen en daar de tijd voor hebben. En dat is nu allemaal niet zo.
We richten onze hoopvolle blik op de nieuwe coalitie, die er dan over een hele tijd natuurlijk pas is. Dus daar heb je voorlopig nog even niks aan. Maar
elke ouder en leerling kan natuurlijk wel bij de stembus echt wel kiezen voor onderwijs.
Ja, nee, dat is een goed advies wat je nog meegeeft. Dankjewel.
Oké, goed. Dank. Rens de Jong.
En dan de themavraag van deze uitzending. En die draait om ondernemen naast je baan. Als je een goed idee hebt voor een bedrijf, hoe begin je dan? Zeg je al het andere op en ga je er vol voor of combineer je het? Nou, steeds meer mensen kiezen voor dat laatste. Die beginnen met ondernemen naast een vaste baan. Maar hoe je het ook aanpakt, Het begint met een goed onderscheidend idee. En daar denken veel mensen net iets te makkelijk over, merkte deze coach.
Mensen denken van nou, dat moet toch wel lukken.
En soms zijn er anderen met een vergelijkbaar idee.
Er zijn inmiddels wel veel slaapcoaches, maar ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om daarin onderscheidend te zijn.
Werkgevers die schrikken er wel eens van als medewerkers naast hun baan willen gaan ondernemen. Maar dan moeten ze de factor werkgeluk niet onderschatten.
Dat is het allerbelangrijkste. Een gemotiveerde werknemer is een productieve werknemer.
En er komt zeker wat geregeld bij kijken, maar een combinatie kan goed werken.
Vooral als er een heel groot contrast is tussen datgene wat ze in hun onderneming doen en wat ze in hun baan doen.
Het is wel belangrijk om echt goede afspraken te maken. Zodat bijvoorbeeld verschillende bezigheden niet door elkaar heen gaan lopen. Maar wel een kleine waarschuwing.
Wij adviseren ook wel om het niet zo juridisch te maken. Maar proberen ook juist de kansen ervan te zien.
En zo'n kans is bijvoorbeeld dat iemand de vaardigheden die hij of zij door het ondernemen ontwikkelt meeneemt naar de vaste baan.
Een stukje creativiteit, een stukje extra ondernemerschap wat ik natuurlijk ook meeneem binnen Marcomit.
Werkverkenners.
Voordat je besluit of je wilt ondernemen naast een vaste baan of meteen het diepe in wilt duiken en je baan opzegt, moet je eerst kijken of je idee überhaupt wel een kans van slagen heeft. En dat is lang niet altijd het geval, zegt mijn eerste gast.
Mijn naam is Jaap Schuddeboom uit Amersfoort. Ik ben 63 jaar en al 20 jaar ondernemerscoach voor ZZP'ers, vooral voor startende ZZP'ers. En de laatste 7 jaar heb ik mij toegelegd op het coachen van ZZP'ers die naast hun baan een eigen onderneming willen starten.
En waarom heb je die categorie of subcategorie genomen, Jaap?
Omdat de vraag kwam vanuit mijn gemeente waar ik woon, gemeente Amersfoort. Die heeft een groep mensen die hiervoor in aanmerking kwamen. En vroegen of ik dat vooral het ondernemersgedeelte dan van hun werkzaamheden zeg maar tot mij wilde nemen.
Ja. En jij helpt mensen met het idee voor het bedrijf en dan inderdaad go for it. Wat zijn de allerbelangrijkste aspecten als jij een plannetje hoort waarvan jij zegt go for it?
Go for it, dat is eigenlijk waar ik heel veel tijd aan besteed vooraf. Voordat ik daadwerkelijk met de begeleiding, met allerlei aspecten die met ondernemerschap te maken hebben, met die klant aan het werk ga. Dat is namelijk van hoe haalbaar is jouw idee? En daar, in mijn ervaring, schort het nog wel eens aan dat mensen denken van ik heb zo'n goed idee, ik vind het zelf helemaal geweldig. Daar zullen wel mensen geïnteresseerd in zijn. Dus eigenlijk het belangrijkste onderdeel voor mij is doe goed marktonderzoek. Mm-hmm. Ga ook daadwerkelijk onderzoeken of er vraag is naar datgene wat jij biedt. En is dat onderscheidend van iets wat er al is?
En kom je veel niet onderscheidende plannen tegen?
Ja, er zijn vooral mensen die in de online business willen stappen. Die denken van ik open een webshopje en dat gaat wel lopen. Oh ja. Want ik heb leuke dingetjes gekocht in China en dat doet het wel. Niet meer.
En kun jij ze dan ook nog helpen om wel onderscheidend te worden?
Nou, als ze inderdaad een product of een dienst aanbieden in die shop die dus niet bij de grote jongens of nog niet zoveel aanwezig is, dan kunnen we, of voor een bepaalde doelgroep dingen hebt, waardoor je weet wat de specifieke behoeften zijn van die doelgroep aan dat misschien wel generieke product, dan heb je wel een kans dat product, dat die doelgroep bij jouw webshop terechtkomt.
Moet jij vaak adviseren, joh, maak je nou geen bedrijf van maar houdt gewoon een hobby.
Ja, dat doe ik echt oprecht om ook te zorgen dat en ik denk dat ongeveer in 30-35% van de gevallen is om teleurstelling te voorkomen en niet reële verwachtingen gewoon niet waar te maken en ook eventuele verlies van investeringen en tijd en geld te voorkomen.
En waar ligt dat dan aan? Wanneer zeg jij, joh, doe gewoon een hobby. Je vindt het leuk, maar laten we hier nou geen bedrijf van maken.
Nou, dat is het tweede aspect. Wat ik doe is naast dus kijken of de markt er wel behoefte aan heeft, en dat uiteraard doet de ondernemer in spe dat zelf, is samen met die ondernemer een financieel plaatje opstellen wat nou de reëel te verwachten opbrengsten zijn en de reëel te maken kosten en wat er dus onderaan de streep overblijft.
Geef eens voorbeeld.
Nou, ik heb een mevrouw gehad en die kon met, misschien ken je dat wel, van die heel fel gekleurde hele kleine mini kraaltjes. Daar kan je met een draad en een naald kan je daar de meest fantastische mooie dingetjes mee maken. Dat komt zij tot in de gloria. Alleen het maken van zo'n dingetje kost ongeveer 2 weken. 1 dingetje.
Oh.
Dan kan je dus nooit genoeg dingetjes maken om er enigszins geld mee te verdienen.
Nee, dan zou ik echt blijven zeggen, behoud een hobby.
Precies, nou, dat is ook zo met volle overtuiging gaan doen. En de hele familie heeft nu babyslofjes en weet ik wat allemaal van dat spul. Maar ja, nee, tot een echt een onderneming heeft het dus niet geleid.
Ja. Deze uitzending gaat over mensen die het naast hun baan doen. Vind je dat een beter idee dan dat je helemaal cold turkey zegt, ik stort me in het nieuwe avontuur?
Nou, dat is denk ik een beetje, dat is wel afhankelijk van het ondernemersidee. En het is ook of je het financiële risico kan lopen, dat je dus inderdaad zegt van, jongens, ik zeg mijn baan op, dus er komt geen inkomen meer binnen. En dat is natuurlijk een risicofactor. Nou, en als je die kan afdekken met of spaargeld of het inkomen van een partner, dan zou ik in principe zeggen, als het idee goed is, go for it. Maar in een aantal gevallen heb je ook ondernemers die iets met volle passie kunnen maken. Maar je weet dat daar nooit zeg maar voldoende geld uit gaat komen om helemaal van te leven. En dat zijn de mensen die bij uitstek geschikt zijn om de combinatie te gaan maken tussen werknemerschap voor een deel en ondernemerschap voor een deel.
Mijn volgende gast wist zeker dat ze een goed idee had en dat daar eigenlijk voor eeuwig een markt voor is.
Mijn naam is Marleen Goethals. Ik ben 32 jaar. Ik ben commercieel directeur bij Marcomit, PR-bureau gespecialiseerd in IT, finance en HR. Mm-hmm. En daarnaast ben ik ondernemer en heb ik een eigen onderneming. De Slaapvee. Nou, dat spreekt misschien al een klein beetje voor zich.
Nou, maar ik niet hoor. Nee. Slaapvee, jouw bureau,
nou ja,
wat is dit?
Ik tover kindjes als het ware weer in slaap. Nou, is dat wel heel kort door de bocht, maar ik help gezinnen met kleine kinderen om weer een beetje de rust terug in het gezin te krijgen.
Nou, we hebben wel een markt te pakken waar er veel vraag naar is, denk ik, toch?
Ik denk het wel. En het is ook een markt die altijd doorgaat. Hè? Ik bedoel, baby's blijven geproduceerd worden. Dus, ja.
En die
inderdaad
blijven ook huilen en ook ouders dat blijven in paniek.
Ja, in sommige gevallen wel. Niet altijd natuurlijk. Het is slechts 30% van de kinderen tot 4 jaar die echt slaapproblemen hebben. Dus 70% niet. Nee, dus die zie ik niet in de praktijk.
Hey, even kijken, en qua tijdsverdeling. Want directeur kun je natuurlijk niet 1 dag in de week doen. Kan ik me zo voorstellen. Dus hoeveel dagen in de week ben je directeur bij het bedrijf?
Bij Marcomit ben ik 32 uur in de week directeur. Dus dat is verdeeld over 4 dagen inderdaad. En soms is dat ook nog wel wat meer. Mm-hmm. Hè? Dus buiten de kantooruren.
En Slaapvee, hoeveel doe je dat?
Ja, dat probeer ik ernaast te doen. En daar zit niet per se dat ik daar 10 uur per week bijvoorbeeld aan besteed. Maar ik probeer daar in ieder geval wel wekelijks zo tussen de 3 en 10 uur zeg maar aan te besteden. Het is ook even afhankelijk van de vraag die er is of de content die geproduceerd moet worden.
Okay.
Dus daar ligt het aan.
Hey, vertel eens, hoe is het idee om een bedrijf te starten bij je ontstaan?
Ik denk dat je me al een klein beetje aan voelt komen, maar ik heb zelf 2 kinderen. En mijn oudste was niet zo'n goede slaper op het begin. En toen ben ik gaan zoeken en heel veel gaan lezen en onderzoeken. Ook contact met verschillende slaapcoaches gehad. En daaruit bleek dat ik een aantal dingen anders moest gaan doen. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan. En sindsdien slaapt mijn oudste kindje, inmiddels 3,5 jaar, echt als een roos.
Als een blok, ja.
En dat gevoel wat ik kreeg toen hij eindelijk sliep, dat was zo geweldig. Dat ik dacht, dit wil ik, gun ik andere ouders ook.
Ja, dus hier zit een markt in ook.
Nou ja, ook dat. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk het idee geweest om dit zelf te doen naast mijn job.
Ben jij toen gaan onderzoeken van, wat komt er allemaal bij kijken als ik een eigen bedrijf wil starten?
Niet in eerste instantie. In eerste instantie was het eigenlijk gewoon mijn bedoeling om vooral heel veel kennis te vergaren. Ik heb een opleiding gevolgd. De droomrippenmethode is de methode die ik aanhoud. En daarin kwam eigenlijk gedurende de opleiding ook naar voren van hoe ga je dan een eigen praktijk starten? Want het is niet voor iedere student weggelegd, zeg maar. Dus niet iedere student die ik tegen ben gekomen, die wil ook daadwerkelijk een eigen bedrijf hierin beginnen. Ja, maar bij mij wel. En uiteindelijk heb ik gedurende de tijd echt wel nagedacht over wat wil ik dan?
Ja, want je had ook natuurlijk kunnen zeggen, ik stop met Marcomit en ik ga gewoon vol poel op de Slaapvee.
Had ik inderdaad kunnen zeggen. Dat
waarom
heb
je
niet
dat niet gedaan?
Ja, omdat ik het, ik ben ergens een beetje een zekerheidszoeker.
Mm-hmm.
Dus ik vind het heel belangrijk om zekerheid te hebben. Om de zekerheid van een vaste baan, van een vast inkomen. Nou, jong gezin. Dus ook belangrijk dat er de hypotheek betaald kan worden. Dat er mondjes gevoed kunnen worden. Dat. Maar daarnaast vind ik het ook wel heel erg tof om iets naast mijn werk te doen waar ik me een beetje in kan verliezen. Waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Waar ik een beetje kan freewheelen. En daarnaast,
maar dan begint het bijna een beetje te klinken als een hobby.
Ja, zo klinkt het misschien, maar zo is het niet bedoeld. Want ik vind het ook wel echt wel heel erg leuk om te bouwen aan een bedrijf. Ik heb wel overwogen om misschien de verhouding slaapvee-Marcomit wat anders te gaan doen. Dus bijvoorbeeld een dagje minder Marcomit en een dagje meer slaapvee. Maar op het moment dat ik dat 100% wilde beslissen, toen kwam er een nieuwe kans bij Marcomit op mijn pad.
Ja.
En toen kwam de directiefunctie dus om de hoek.
Ah, dus je bent en een bedrijf gestart en je hebt twee kleine kinderen. En je zegt, oh, wacht even, bij Marcomit vragen ze ook nog om directeursfunctie. Laat ik dat ook maar gaan doen.
Ja.
Nee zeggen zit niet heel erg in het repertoire, begrijp ik.
Vind ik lastig. Dat klopt. Maar ik ben mezelf wel eens een beetje tegengekomen op mijn 21ste door altijd maar ja, ja, ja te zeggen. Dus ik ken wel mijn grens.
Mm-hmm.
En die bewaak ik ook heel erg goed.
Maar zit daar niet juist hier het probleem in dat als je inderdaad en ja zegt tegen een bedrijf ernaast en een demanding job en je hebt ook nog een gezinsleven. Nou, dat is nogal wat. Weet je? Ben je niet bang dat je het of allemaal te weinig doet of dat je daar gewoon totaal van over de toeren raakt?
Wat ik denk dat het allerbelangrijkste is, is om daarin wel een balans te vinden.
Ja, dat ondernemen naast je baan heeft natuurlijk ook gevolgen voor de werkgever. Hoe kijken werkgevers aan tegen de groeiende ondernemingsdrang bij hun medewerkers?
Ik ben Anne Megens, directeur beleid en advies bij werkgeversvereniging AWVN.
Begin dit jaar was er in ieder geval sprake van groei van mensen die een bedrijf starten naast hun baan in loondienst. Merken jullie dat als werkgevers ook of niet?
Ja, we merken wel dat er bijzondere constructies ontstaan. Mensen die hun hobby's uitbouwen tot een kleine onderneming of tot een volgende baan. Mensen die überhaupt naast hun werk allerlei andere dingen oppakken. Ja, dat is wel een trend die ik herken.
Ja, en verheugt werkgevers dat vooral of zijn er ook zorgen?
Nou, overwegend positief. Het zegt iets over initiatief dat mensen nemen, dat ze willen leren, dat ze zich willen ontwikkelen, dat ze niet stilstaan in hun loopbaan. En dat is iets wat we natuurlijk van harte aanmoedigen. Er komen wel altijd allerlei praktische vraagstukken bij en daar moet je het wel over hebben.
En wat zijn die praktische vraagstukken?
Bijvoorbeeld, hoe doen we het met beschikbaarheid? Veel banen zijn goed vast te leggen in arbeidstijden en dan weet je ook gewoon wanneer je waar moet verschijnen. Maar dat geldt niet altijd. En hoe doe je dat dan als op twee plekken aan je getrokken wordt?
Oh ja.
Als een opdrachtgever per se wil dat je op vrijdagochtend aanwezig bent bij een vergadering, terwijl dat ook je dag is waarop je werkt. Nou, dat is in de praktijk allemaal wel uit te vogelen, maar je moet het er wel over hebben.
Ja.
En dat is dan ook wel iets waar werkgevers of wat vertrouwen geeft. Als je als werkgever weet dat een werknemer ook bij jou gewoon gemeld heeft dat hij iets anders is gaan doen.
Levert het al problemen op? Komen bedrijven, want jullie zijn natuurlijk een bedrijfsvertegenwoordiger, al naar jullie toe met van help, ik heb advies nodig?
Nou, wij zijn vaak betrokken bij cao-onderhandelingen. En daar komt dan wel eens op tafel of er een nevenwerkzaamhedenbeding in de cao moet komen. En dat kan van heel light naar veel zwaarder. Hè. Dus een beding waarin staat, een werknemer moet het melden als die andere werkzaamheden gaat verrichten, tot echt, je moet daar toestemming voor vragen als werknemer. Nou, ons advies is om dat niet te scherp in te steken, want dan juridiseer je het.
Mag ook niet zoveel meer, hè?
Dat mag ook helemaal niet zoveel. Nee. En werkgevers weten dat inmiddels ook wel, dat er niet zoveel mag.
Je zei, we zijn er wel blij mee, want mensen willen leren. We hebben vaak uitzendingen gemaakt samen over een leven lang leren. Of denken mensen dan als werkgever, dit is ook de eerste stap richting de uitgang?
Sommige werkgevers denken dat wel. Maar ik denk vaker het omgekeerde eigenlijk.
Okay.
Ja, dat het een teken is dat iemand zich wil ontwikkelen en weer vaardigheden opdoet die misschien ook wel heel nuttig zijn voor jouw werk.
Ah ja.
Dus kruisbestuiving in deze.
Ja, je leert ook van je side hustle, leer je heel veel. En die kun je in je vaste baan ook alweer goed invoeren.
Ja, en soms is het ook zo dat je als werkgever niet stel als kleine werkgever zeker, kun je niet die hele diverse variatie baan aanbieden waar mensen nu wel heel erg op zitten te wachten.
Ja.
En dan is dit natuurlijk een mooie manier om iemand wel bij je te behouden, maar tegelijkertijd te laten ontwikkelen en nieuwe dingen te laten doen.
Ja, ik wilde niet heel veel nadruk leggen op risico's, maar toch, er zijn wel een paar dingen waar we even over moeten hebben. Hè. Dingen die door elkaar gaan lopen, hoeveel uren gaat iemand maken, concurrentie, et cetera. Kun je toch een beetje ingaan op een paar dingen waar je als werkgever even scherp op moet zijn als je met zo'n werknemer, zo'n ondernemende werknemer zit?
Arbeidstijden is een heel belangrijk issue. Je bent als werkgever verantwoordelijk voor het feit dat een werknemer niet te veel werkt. Dat hij binnen de arbeidstijdenwet blijft. Maar ja, er onttrekt zich een deel van dat werkzame leven aan jouw zicht. Zo is het in de Arbo-wet nu eenmaal geregeld. Dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het geheel. En daar kun je ook een boete voor krijgen. Hè, als
maar betekent dat dan, stel je voor, ik heb een baan van 36 uur en ik plak er nog even 20 uur ondernemen aan vast. Mag dat dan niet?
Ja, dat is een beetje een schemergebied. Het mag wel, maar de vraag is vooral, wat is de verantwoordelijkheid van jou als werkgever in dat geval? In elk geval moet jij er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat iemand structureel over de norm van de arbeidstijdenwet heen gaat.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is een beetje schimmig.
Oké, dat is één. Kan me ook wel voorstellen dat je dan, stel je voor, iemand werkt zich omdat hij opeens twee banen heeft, hij of zij, over de kop.
Ja.
Dat is ook een ding, toch?
Ja, dan zit jij met het ziekteverzuim, ja, als je niet oppast. Ja. Ja, dus dat is ook, je bent verantwoordelijk voor reïntegratie. Je wordt veel van je gevergd als werkgever, zodra er ziekteverzuim plaatsvindt. Maar ja, je hebt maar een invloed op een stukje. Mm-hmm. Zeker als iemand twee banen heeft. En er is veel werkstress bij die andere baan of in je leven als ondernemer. Ja, wat kun je dan doen als werkgever? Daar zie je wel aan dat het systeem wel nog steeds erg ingericht is op die ene baan van 9 tot 5, 40 uur per week voor je hele leven.
Ja, concurrentie moet je misschien ook wel rekening mee houden, toch?
Ja, zeker. Ik denk als ik nu tegen mijn werkgever zeg dat ik bij de vakbond ga werken, 5 uur per week. Nou, dat ze dat toch wel wat bijzonder zouden vinden op zijn minst. Dus ja, dat is ook wel een issue waar je het over moet hebben. Kan het wel?
Ja,
zeker ook als ondernemer. Als je in dezelfde branche ondernemer bent als waar je werknemer bent. Je biedt hetzelfde product, dezelfde dienst aan. Wat doe je met je klantgegevens?
En zijn er wel Chinese walls? Want je kunt wel zeggen, ik ga niet die klanten benaderen. Maar ja,
ja.
Dat is moeilijk te bewijzen, toch?
Je ogen dicht doen als
je
terras zit en een klant tegenkomt of zo.
Dat werkt allemaal niet.
Nee.
Wat zijn wat jou betreft echt positief aspect hieraan?
Het belangrijkste positieve aspect is dat je er iemand blij mee maakt. We weten dat mensen die parttime ondernemen of hybride banen hebben, dat die gelukkig zijn in hun werk. Dat die zichzelf ontwikkelen. Dat die beter volhouden het werk. Dus dat is het allerbelangrijkste. Nou ja, dat andere punt van stel dat jij een baan aan te bieden hebt die dat toch wat minder afwisseling bevat dan waar mensen naar op zoek zijn, dan is juist dat combineren van banen natuurlijk een hele interessante. Want zo hou je mensen vast. In een krappe arbeidsmarkt ook niet onbelangrijk. En hetzelfde geldt eigenlijk voor banen die maar op een bepaald tijd van de dag aan te bieden zijn. Denk aan postbezorging. Ja, soms is het dan niet mogelijk om daar een fulltime baan van te maken. Maar mensen hebben dat wel nodig om een fulltime inkomen te verdienen.
Mm-hmm.
Nou, dan is het als werkgever ook wel heel gunstig dat een werknemer dan iets anders erbij doet.
Straks is de vraag hoe je als ondernemende werknemer alles goed regelt voor je eigen bedrijf. Maar ook zeker hoe je goede afspraken maakt met je werkgever. Maar nu eerst werk, volgens mij wel gewoon in loondienst, waarbij je aan de slag gaat met kernenergie.
De vacature.
Iedere week speuren wij het web af op zoek naar interessante of opvallende vacatures. En deze keer viel ons oog op een baan als consultant nucleaire veiligheid bij NRG. Nou, als ik de vacature zo lees, dan ga je onder andere een rol spelen bij de bouw van 2 nieuwe kerncentrales in Nederland. Jawel, een behoorlijk controversieel onderwerp. Ik ben benieuwd wat voor een persoon ze eigenlijk zoeken. Daarom ga ik even bellen met Joost van den Broek, directeur consultancy en service bij NRG. En ik heb hier zijn nummer.
Met Joost van den Broek.
Dag Joost, met Rens de Jong van BNR. Zeg, een consultant nucleaire veiligheid, wat ga je dan doen?
In een nutshell, als je aan een nucleaire installatie werkt of als je een nucleaire installatie bedrijft, dan moet je voldoen aan een heel stelsel aan technische en organisatorische maatregelen. Want uiteindelijk wil je altijd ervoor zorgen dat dat apparaat robuust en veilig is. En als consultant nucleaire veiligheid zorg je dat je die techniek en al die regelgeving in samenhang ontwerpt. Zodat je voldoet aan alle eisen, maar ook jezelf ervan overtuigt dat je aan alles hebt gedacht.
Ja, dus jij moet die kerncentrale die gebouwd gaat worden, jij zegt oké, deze is veilig, want we hebben er goed over nagedacht.
Eigenlijk komt het heel in het kort komt het daarop neer. En maar dan praat je wel over zeg maar 2 meter papier met berekeningen, analyses. En tot in het kleinste detail moet je aantonen dat in elke situatie je alles onder controle hebt. Om te zorgen dat je nooit in de problemen raakt. En dat doe je voor een centrale, maar ook voor een afvalopslag. En ook voor bijvoorbeeld de Pallas-reactor in Petten waar we aan werken. Om de medische isotopen voor de komende decennia zeker te stellen voor de gezondheidssector.
Wauw, ik weet niet wat moeilijker is. Een kerncentrale bouwen of iemand vinden die dit kan? Want wat zoek je? Wat moeten die mensen iets van natuurkunde hebben gestudeerd? Of wat zal het zijn?
Ja, bijvoorbeeld. Mensen hebben traditioneel, als je denkt aan nucleair, dan denk je al heel snel aan kernfysici. Nou, eigenlijk hebben wij absoluut niet alleen maar kernfysici in dienst. We hebben vooral technisch geschoold personeel nodig. En die leiden wij dan zelf verder op. En afhankelijk van aan welk thema je werkt, dus of je bijvoorbeeld aan een civiele constructie werkt of aan een thermodynamische berekening, zul je natuurlijk op die domeinen iemand hebben die meer gespecialiseerd is. Maar uiteindelijk hebben we biomedici, natuurkundigen, chemische technologen. Het is heel breed, maar hoofdzakelijk technisch geschoold personeel.
Ja, nou is kernenergie niet helemaal onomstreden natuurlijk. Moet je daar ook stevig van in je schoenen staan? Discussies op verjaardagsfeestjes en dat soort dingen?
Ja, natuurlijk heb je daar gesprekken over. Maar ook die gesprekken worden gezien de huidige ontwikkelingen wel makkelijker, moet ik zeggen. En als je, zeker als ik iemand vertel dat wij dagelijks werken aan 30.000 patiënten die van medische isotopen worden voorzien, dan zie je echt wel een heel ander gesprek dan als je het over nucleair aan zich hebt. Ja. Dus dat gesprek heb je, maar ja, soms moet je ook accepteren dat je niet iedereen kunt overtuigen of niet iedereen moet willen overtuigen. Dat is ook niet wat wij zoeken. We zijn geen activistische organisatie. Wij willen vooral op basis van objectieve feiten en onderbouwingen het debat kunnen voeren.
Ja. Hey, je zoekt niet alleen kernfysici, maar daar heb je er wel een paar van rondlopen. Allemaal heel hoogopgeleide mensen. Super slim. Ik ken een paar kernfysici, die vind ik altijd buitengewoon interessant en slim. Hoe zijn jullie personeelsfeesten?
Ja, nou verwacht u natuurlijk dat ik zeg buitengewoon saai. Maar,
ik spel even hier op het voordeel, maar het zal waarschijnlijk wel anders zijn.
Nee, ik denk net zoals in elk technisch bedrijf, we hebben natuurlijk heel veel inderdaad beta hoogopgeleide mensen. Maar wat je wel ziet, mensen zijn ontzettend betrokken, heel erg bevlogen met hun vak bezig. En dat zie je op een personeelsfeest ook. Maar wij zijn ook net zoals in andere bedrijven gewoon mensen met die ook gezelligheid belangrijk vinden en samenwerking met elkaar. Dus ik denk dat je daar niet zo heel erg van zult opkijken hoe een bedrijfsfeest er bij ons uit zal zien.
Zo, Joost. Nou, veel succes met het zoeken naar de juiste kandidaten, kan me zo voorstellen.
Hartstikke bedankt.
Jo.
Bedankt voor de tijd.
Ja. Goed, graag gedaan. Dankjewel, Joost.
Oké.
Hoi.
Ja.
Werkverkenners.
Nou, een bijzondere baan, lijkt me zo. Terug naar het ondernemerschap naast een baan. Hoe regel je dat goed? Eerder hoorde je Marlin Goedhals vertellen hoe ze een drukke directiebaan combineert met haar eigen bedrijf, de Slaapvee, en met een gezin met jonge kinderen. En dan is het natuurlijk zaak een goede balans te vinden.
Tuurlijk kom ik wel eens tegen van, ik ben nu misschien wel iets te veel bezig met het bouwen aan mijn bedrijf. Dus dan word ik ook gewoon weer teruggevloot.
Door wie?
Door mezelf. Mijn lichaam geeft dat heel goed aan en de kindjes vragen natuurlijk ook aandacht. Het belangrijkste is wel dat mijn gezin en Markomit staan erboven, zeg maar. Dus de Slaapvee, daar heb ik ook opnieuw over na moeten denken toen ik ja zei tegen de directiefunctie van oké, hoe gaat mijn businessmodel eruit zien?
Ja.
Want een slaapcoach-traject is best intensief. Hè? Ouders zijn vermoeid. Ze willen veel van je, ze vragen
jij
veel van je.
Jij moet er ook zijn.
Ik moet er zijn.
Je kunt niet een beetje zeggen, oh ja, god, ja, ik had nog een vergadering. Waar was jij ook weer van?
Precies, dat kan niet. Dus dat heeft me wel echt toen nadenken over in welke vorm wil ik de Slaapvee gieten. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik ben ook al een klein beetje daarin een andere weg
Wat heb je veranderd?
Gegaan. Ja, ik ben echt van het diehard coachen, wat ik in het begin wel deed, ben ik eigenlijk teruggegaan naar het meer creëren van content waar ouders zelfstandig mee aan de slag kunnen.
Oh ja.
Dus ik heb bijvoorbeeld een e-book geschreven voor kinderen van 0 tot 6 maanden. Ik ben bezig met het volgende e-book van 12 tot 18 maanden. Daarnaast ben ik bezig met het creëren van een videocursus voor ouders. Die kunnen ze dan afnemen en dan kunnen ze zelfstandig aan de slag.
Ja.
Om het slapen van het kindje te verbeteren.
En als het dan echt niet helpt, dan kom jij nog een keer.
Ze kunnen
langs.
Altijd mailen, ze kunnen altijd appen, ze kunnen altijd bellen. Ik geef ook duidelijk van tevoren aan, mijn tijd is beperkt.
Ja.
Dus een afspraak maken is heel erg belangrijk. Daar reserveer ik dan de tijd voor. Daarnaast hou ik mijn Instagram-account wel heel erg goed bij. Dus daar deel ik heel veel kennis. En vind ik hartstikke leuk om te doen, om content te delen.
En even voor mij, heb je dan voor je bedrijf de Slaapvee, heb je daar ook hele heldere doelen gezet? Van ik wil zoveel groeien? Of zeg je, go with flow?
Voor nu is mijn doel, wilde ik einde van het jaar eigenlijk 10.000 volgers hebben op Instagram.
Mm-hmm.
Dat vond ik een heel mooi getal. En denk, nou ja, dan denk ik echt dat ik impact kan maken met de content die ik schrijf. Ja, daarnaast is het toch mijn doel wel om zoveel mogelijk ouders aan de rust te helpen binnen het gezin. Dat is mijn missie eigenlijk.
Voor geen omzetdoel?
Nee,
wat dan ook.
Ik heb geen omzetdoel hierin. Nee, en dat komt misschien ook wel omdat ik heb een vast inkomen.
Ja.
Dit is natuurlijk ik ben hier niet financieel van afhankelijk. Dat wil ik ook niet zijn. Omdat ik dan denk dat ik de fun factor eruit ga halen. En ik vind het wel heel erg leuk om dit gewoon leuk te houden, luchtig te houden. En het ook even op een lager pitje kan zetten. Als ik het dus iets te druk ga krijgen bij Markomit en het gezin. Dus die combinatie. Dus daarom heb ik geen omzetdoelstelling. Maar ik heb wel mijn doelstelling om de videocursus af te hebben. Nog 2 e-books af te schrijven. Ik ben bezig met een kinderboekje. Dat is misschien ook heel erg leuk om te weten. Ik heb alleen nog geen illustrator gevonden die het met mij wil doen. Alleen die een hele hoge offerteprijs afgeeft. Ja, dat vind ik nu nog lastig. Maar goed, we hebben AI, hè? Dus wie weet. Ja,
misschien kom je daar ook bij. Oké, even voor mij. Hoe reageerden ze bij Marcomit eigenlijk toen jij zei ik ga de slaapvee beginnen?
Nou, eigenlijk heel erg positief.
Je hebt het wel gemeld of ben je gewoon begonnen?
Ja, nee, ik heb het gemeld. En eigenlijk heb ik het gemeld toen ik startte met de opleiding. Mm-hmm. Dat ik dus iets daarnaast ga doen wat niet per se te maken heeft met Marcomit als bedrijf. Nou, en de managing director die er toen zat, die werd eigenlijk alleen maar heel erg enthousiast. Juichte het toe.
Waarom?
Omdat zij eigenlijk vond dat ontwikkeling heel hoog in het vaandel staat bij Marcomit. En ik denk dat zij ook destijds zag van, nou ja, als ik haar die kans geef, dan maak ik haar gelukkig. Mm-hmm. En dan, hoe gelukkiger mijn medewerkers zijn, hoe beter resultaat ik uiteindelijk voor Marcomit kan.
Maar niet een angst bij haar dan van, stel je voor dat bedrijf wordt heel succesvol en dan ben ik er helemaal kwijt.
Die angst heeft ze niet uitgesproken.
Nee, Oké, ja. En wat brengt het je dat je dit nu doet voor Marcomit?
Eigenlijk veel meer dan ik had verwacht. Mm-hmm. Toen ik de slaapvee startte, toen was het eigenlijk al best wel snel succesvol. Ik krijg best wel heel veel berichten van de slapeloze ouders. En toen dacht ik, wauw, dit is wel echt super interessant. Dus wat het mij brengt is dat ik eigenlijk zie van, oké, hoe ga ik die interactie nou aan? Hoe ga ik dat klantcontact aan? Dat vind ik ook heel erg leuk om mee te nemen. Ik heb binnen de slaapvee alle vrijheid om dingetjes te proberen, te testen. En dingen die werken voor de slaapvee zou ik natuurlijk ook kunnen proberen binnen Marcomit. Ja. Zo heb ik bijvoorbeeld een lead generatie tool bedacht bij de slaapvee, waarvan ik dacht, hey, dit zou ik ook wel eens kunnen inzetten bij Marcomit.
Heb je wel afspraken gemaakt van, hartstikke leuk dat bedrijven vinden het ook goed dat je groeit, maar.
Daar hebben we geen concrete afspraken over gemaakt.
Ook qua tijdsbesteding niet? Of?
Nee, het is heel duidelijk dat ik 32 uur beschikbaar ben voor Marcomit en alles wat ik in mijn vrije tijd doe hieromtrent, dat is aan mij.
En je krijgt niet af en toe met je scheve gezichten van, ja, maar ja, weet je, Marlin, ja, die heeft ook nog een bedrijfje naast. En die kan nu niet even doorhakken omdat we het zo druk hebben. Ik zeg maar wat, hè?
Nou, sterker nog, de mama's binnen Marcomit, die kloppen regelmatig aan.
Hoezo?
Hoe zou je dit doen, Marlin, als mijn zoontje of mijn dochtertje niet goed slaapt? Ja. Dus eigenlijk hebben zij er gewoon een gratis consultant bij.
Nee, maar serieus, ik kan me voorstellen dat in drukke tijden of in stressvolle tijden, dat een werkgever gaat zeggen, nu heb ik 100% commitment van jou nodig.
Die 100% commitment hebben ze altijd van mij.
Ja.
Ja.
Wat zou je anderen aanraden? Want ik geloof nooit zo van, je moet je hele leven omgooien. Al die coaches die dat altijd roepen, denk je bent gek. Want je weet helemaal niet of dat bedrijf een succes wordt. En als je jezelf meteen in een financiële verdoemenis stort, dan krijg je daar alleen maar stress van, terwijl je juist leuk aan een bedrijf moet bouwen. Dus ik vind het heel verstandig. Wat zou jij aanraden aan mensen die met hun hoofd in een soort business ideetje zitten, maar daar nooit verder mee komen?
Nou, allereerst maak het bespreekbaar. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Als je er zelf inderdaad aan blijft denken en je maakt het nooit bespreekbaar, ja, dan blijft het bij denken. Dus maak het bespreekbaar. Vooral met degene om je heen, met je netwerk en ook met je werkgever. Want misschien dat ze zeggen van ga het proberen en levert het ons ook nog wat op. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En daarnaast doe echt wat je leuk vindt. Het leven is gewoon veel te kort om te blijven hangen in iets wat niet leuk is. Ja. Daarom denk ik, ga ervoor.
Ja. Maar maakt het dan ook dat je zegt, omdat ik de slaapvee heb, vind ik ook weer werken bij Marcomit ook weer leuker? Want wat je zegt, doe wat je leuk vindt. Nou ja, dat snap ik. Maar je zou kunnen zeggen, nou, ik ga 100% voor de slaapvee en dat kies je niet.
Nee, daar kies ik inderdaad niet voor. Ik vind het werken bij Marcomit altijd heel leuk. Dus het is niet zo dat ik de slaapvee nodig had om het weer leuker te maken bij Marcomit. Want dat was totaal niet aan de hand.
Wat zou jij anderen verder aanraden?
Blijf bij jezelf. Doe wat je leuk vindt. Gooi het gesprek open en probeer. En als je inderdaad, net als ik, zoekt naar wat zekerheid, dan ga dat vinden en doe daarnaast iets erbij. Ja, probeer het.
En het kost je ook niet zo heel veel om zo'n bedrijf starten, toch?
Het heeft mij de inschrijving bij de KVK gekost.
En de website?
De website, daar heb ik een leuke deal mee kunnen sluiten. Gelukkig omdat ik natuurlijk bij Marcomit, het PR-bureau waar ik werk, ook heel veel content heb mogen schrijven. Heb ik de content voor hen geschreven en zij hebben mijn website
gemaakt. Oh ja.
Design van mijn boekjes, dat is wel inkoop. Dus daar heb ik wat aan uitgegeven. Maar eigenlijk alles wat er binnenkomt aan de slaapvee investeer ik ook weer terug. Dus daar kan ik weer van groeien.
Ga ervoor, dat is dus duidelijk de boodschap van Marlin. Is er dan ook een soort checklist te geven van hoe je dat het beste aanpakt? Nou, dat leg ik voor aan ondernemerscoach Jaap Schuddeboom.
Je gaat je markt bekijken, je gaat het financiële plaatje bekijken. Nou, dan heb je een heleboel praktische dingen die je moet leggen, de belastingdienst, een boekhouder. En dan ga je gaan kijken naar van, waarom doe ik wat ik doe En blijven onderzoeken of datgene wat je bedenkt en opschrijft in een soort van ondernemingsplannetje, of dat blijft aansluiten bij wat de markt wil. En dan zo in een, nou, in, gemiddeld in een 3 maanden tijd, in mijn ervaring, zou je tot een goed startplan en startmogelijkheden moeten kunnen komen om te gaan starten. En dan weet je ook waar je aan begint.
Ja. En hoe pak je het aan met de werkgever? Want dat kan ook wel een beetje botsen, of niet?
Ja, nou, wat sowieso en altijd een tip is ga niet iets doen waarmee je concurreert met je werkgever. Ja, van ik doe iets bij mijn baan en dat lijkt me ook wel leuk om dat voor mezelf te doen. Want dat is een recept voor de ellende, dat moet je niet doen. Dus ik zou altijd iets zoeken en daar moet je dan maar wel tegenaan lopen. Maar wat daar sterk van afwijkt, en ik zou vanaf dag 1 open communicatie met mijn werkgever over mijn plannen hebben.
Ja.
Dat is wat ik al mijn klanten aanraad. Omdat je, ja, dan kan je ook op een gegeven moment de stappen zetten naar meer tijd aan je onderneming besteden en minder tijd aan je baan gaan ondersteunen. En dat weet jouw werkgever ook. Hè? Als je fulltime werkt en je komt plotseling bij hem en je zegt, nou baas, vanaf volgende week ga ik maar 2 dagen per week hier weer werken. Ja, dan zadel je die baas op met een probleem.
Ja. En soms lopen de dingen even door elkaar heen. Hè? Een telefoontje van bedrijf 1 gebeurt in de werktijd van bedrijf 2. Hoe gaan we daarmee om?
Nou, daar zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden voor. Ik zou aan alle kanten proberen om dat altijd gescheiden te houden. Dus heel praktisch ook, zorg dat je een andere telefoon hebt voor je zaak. Zeker in dit geval dan voor je normale telefoongebruik. En zorg dat als je niet met je bedrijf bezig bent, dat er even een antwoordberichtje op de zakelijke telefoon staat en die je dan ook niet beantwoordt op het moment dat je voor je baas aan het werk bent. Mm. En vice versa.
Want anders kan er iets mis gaan lopen, begrijp ik?
Nou kijk, je haalt uit beide bronnen haal je inkomen uit als het goed is. En vooral bij je werkgever heb je bepaalde verplichtingen waarvoor hij je dan betaalt. En ik vind dat je daar dan ook voor 100% moet inzetten. En dat je het dus niet kan maken om tijdens werktijd bij je werkgever om dan lekker met je bedrijf bezig te zijn.
Ja, het gaat denk ik heel veel gezeur opleveren als je dat verkeerd aanpakt.
Ja, en je moet aan beide kanten, dus ook naar je klanten van je onderneming, moet je ook duidelijk maken. Ja, jongens, ik ben op, noem maar wat, maandag en woensdag ben ik fulltime bereikbaar en in de avonduren. Maar daartussendoor moet je het even of per mail doen of stuur me een appje, maar dan antwoord ik op het moment dat ik tijd beschikbaar heb.
Dus je zegt ook tegen de klanten van het parttime bedrijf, jongens, ik doe dit parttime.
Ja. Dat zeker als het maar beperkt is. Hè. Kijk, er zit een omslagpunt in. Van als je 5 werkdagen hebt. Op het moment dat het na 3 dagen ondernemen en 2 dagen baan wordt. Dan ben je bijna wel altijd wel bereikbaar. Hè. Want je kan die 3 dagen netjes over de week verdelen. Dan ben je heel grotendeels van de week bereikbaar. Maar zolang dat nog andersom zit. Dus of 1 of 2 dagen in je bedrijf werken. En 3 dagen of 4 dagen voor je baas werken. Ja, dan moet je daar in je communicatie naar je klanten ook duidelijk in zijn. En er zijn natuurlijk talloze digitale mogelijkheden voor klanten om met jou in contact te komen. En als je een webshop hebt, dan kan natuurlijk een klant altijd bestellen, ook al ben je er niet. Alleen de uitlevering en dat soort dingen of wat dan ook, ja, dat gebeurt dan in de tijd dat je beschikbaar voor bent.
Gewoon een goede chatbot aanschaffen. Tegenwoordig gaat dat heel makkelijk.
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Hey, heb je het idee dat werkgevers hier over het algemeen enthousiast over zijn?
In mijn ervaring, wat ik hoor van een aantal klanten die dat dus hebben gedaan. Vooral als dat contrast maar groot genoeg is, dan zie je ook dat ze zich volledig in kunnen zetten op het moment dat ze voor die baan bezig zijn. En dat dan een werkgever weet dat die meneer, mevrouw 3 dagen per week of een parttime werkt, maar er dan ook helemaal is. Dan zal zo'n werkgever ook geen enkel probleem daarmee hebben.
Ik kan me namelijk ook wel voorstellen, ik weet niet of het onderzocht is, dat mensen er zelf ook wel weer enthousiaster van worden. Ook van de baan die je dan, ja, die dan
ja,
ook nog hebt.
Ja, dat is sowieso het geval. En er zijn ook constructies mogelijk waarbij je met behoud van uitkering kan gaan ondernemen. En dan dus deels je inkomen je inkomen haalt uit de uitkering en deels haalt uit je eigen onderneming. En dat soort mensen, die zie je opbloeien. Omdat ze zelf voor hun brood kunnen zorgen voor een deel. En naar eigen waarde krijgen en dat soort dingen. En dat straalt af op de rest van hun leven. En dat geldt inderdaad ook voor mensen in hun werk. Want ja, je bent gewoon gelukkig, dat gaat goed. En dan, dat heeft ook uitstraling op je attitude en je houding ten opzichte van je werkgever.
De mensen die dit luisteren en denken, potverdorie, ik moet daar toch eens een keer. Ik heb al jaren een idee in mijn hoofd, maar ik moet het gewoon part-time gaan doen. Wat zou jouw top 3 tips zijn?
Ga goed marktonderzoek doen of je iets onderscheidends hebt waarmee je de markt op kan. En ga een reëel plaatje maken van hoeveel inkomen je daar dan uit wil en kan halen. En een derde tip zou zijn, toets dat bij een paar bestaande ondernemers die niet met jou direct concurreren uiteraard.
Nou, belangrijk is ook dat je het goed regelt met je werkgever. En daarbij hoef je niet snel bang te zijn dat jouw baas nee zegt. Want het is niet makkelijk voor een werkgever om een verzoek om naast die werk te gaan ondernemen te weigeren. Zegt Anne Megens van werkgeversvereniging AWVN.
Dan moet je echt een zwaarwegend bedrijfsbelang hebben waarom dat zou mogen.
Mm-hmm.
Ja, en die toets is heel zwaar.
En dat is de nevenwerkzaamheden toets.
Ja.
En die is ook laatst aangescherpt, toch?
Ja, dus het is nu nog gunstiger voor werknemers geworden. En ja, dus nog minder makkelijk geworden als werkgever om te zeggen, het mag niet.
Nee, en waarom is dat eigenlijk aangescherpt? Weet je dat?
Ja, omdat het in de praktijk veel voorkomt. En je de balans tussen werkgever en werknemersbelang moet bewaken.
Mm-hmm.
Simpelweg zeggen als werkgever, ik vind het niet fijn dat jij iets anders gaat doen. Ja, dat zou niet moeten kunnen.
Nee.
Zeker niet op een arbeidsmarkt waar we juist meer beweging willen. Dat past er gewoon niet meer bij de tijd.
Nee. En zou het dan ook nog kunnen zijn, ja, stel je voor, ik ga een bedrijf beginnen. En ik zeg, ik ga een bedrijf beginnen, daarom wil ik een dagje minder bij jou werken. Is dat nog een geldige reden om te zeggen, nee, dan mag je het bedrijf niet beginnen?
Nou, je mag een verzoek doen om je arbeidsduur te verkorten.
Ja.
En ook daar moet weer een heel zwaarwegend belang liggen als werkgever om te zeggen, dat kan niet.
Nee.
Dus je mogelijkheden zijn beperkt.
Mogelijkheden zijn beperkt om nee te zeggen. Behalve als er een heel zwaar bedrijfsbelang is. En wat is dat dan? Wat zijn dan hele zware bedrijfsbelangen?
Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld in de zorg, waarin je ook een bepaalde beschikbaarheid moet hebben. Denk aan als je een arts bent met een specialisatie. En je moet ook beschikbaar zijn in het weekend. Je werkt dan niet altijd.
Mm-hmm.
Maar je moet wel beschikbaar zijn. Dat je dan niet kan zeggen, ja, maar ik draai elke weekend in de horeca mijn bardiensten. Dus helaas gaat dat niet.
Ja, ja.
Op dat soort situaties gaat het.
Ja. Er zitten toch wat risico's in. Hoe kunnen we die risico's beperken voor de werkgever?
Ja, afspraken. Dus mm-hmm. Het zit niet zozeer in de cao vastleggen of in de wet vastleggen, maar onderling vastleggen in mm-hmm. de organisatie. Met elkaar afspreken. Wat betekent het als jij gaat ondernemen? Het in de gaten houden. Dat als het heel succesvol is, je bedrijf, dat zou natuurlijk mooi zijn, dat je dan op tijd wel aan de bel trekt als het te veel dreigt te worden. Als je bijvoorbeeld over die urennorm heen dreigt te gaan.
En zeg je nou, dat zou je. Sommige bedrijven hebben zo'n handboek voor werkenden. En daar staat alles in geregeld. Hè? Dus ook hoe je je sabbatical wil inrichten en dat soort dingen. Zou het daarin moeten? Of is het meer echt maatwerk naar één werknemer toe?
Wat ik zou doen is in zo'n handboek vastleggen dat je als werknemer moet aangeven bij de start of wanneer je eenmaal aan het werk bent, wat je aan nevenwerkzaamheden hebt. En dan vervolgens wat je dan afspreekt, hoe je dat combineert, dat doe je in maatwerk.
En moet je dat ook nog contractueel gaan vastleggen? Of is een mailtje genoeg wat jou betreft?
Ja, ik zou het over dit soort dingen niet te vaag zijn, maar gewoon vastleggen.
Ja?
Ja.
Waarom zeg je zo streng niet te vaag zijn?
Nou, omdat, je zei het net zelf al, je wil geen gedoe op het moment dat het misgaat. Je wil van tevoren dit soort dingen hebben afgesproken en zo helder en transparant mogelijk over zijn. Zeker als je in netelige situaties komt als dat je een klant bedient in je rol van ondernemer, die je ook kent in je rol van werknemer. Ja, weet je, dan wil je niet op dat moment geconfronteerd worden met de vraag, hoe gaan we hiermee om? Mm-hmm. Maar dat wil je dan van tevoren hebben afgesproken.
Ja. Het feit dat dat steeds vaker gebeurt, hè, zegt dat ook iets over de werkgever?
Ja, ik denk dat dat soms wel een indicatie is dat je als werkgever of een te kleine baan aanbiedt of een baan aanbiedt die te weinig te bieden heeft.
Oh ja.
Je zou natuurlijk ook, als er een groepje werknemers binnen jouw bedrijf is die dit doet of die wens uitspreekt, kun je ook gaan kijken van hoe kan ik die baan aantrekkelijker maken, zeker in een krappe arbeidsmarkt.
Ja.
Je kan wel 25 mensen hebben die allemaal 12 uur werken, maar misschien is van die baan van 12 uur ook wel 24 uur te maken en met een leuk takenpakket, waardoor iemand nog loyaler aan je is en minder die behoefte heeft om buiten te kijken.
Ja, precies, want dit is toch een soort van buiten kijken.
Ja.
Hè? En je zou ook kunnen denken, misschien was je te laat en diegene had gewoon meer zijn creativiteit kwijt gewild. Had hem of haar dat nou geboden binnen het bedrijf?
Precies.
Ja. Dus het is ook wel een soort wake-up call als mensen bij je aankloppen.
Ja, dat denk ik wel.
Ben ik wel aantrekkelijk genoeg?
Ja.
Conclusie over het ondernemerschap naast een vaste baan. Doen. Ja, natuurlijk. Je moet een goed onderscheidend idee hebben en vooraf onderzoeken of er echt een markt voor is. Maar als je dat kunt afvinken, dan hoor ik niet echt bezwaren. Wel is het belangrijk om goede afspraken te maken met je werkgever. Wanneer ben je met je bedrijf bezig? Wanneer ben je 100% beschikbaar voor je vaste baan? En als het niet erg is als je soms een telefoontje voor het ene afhandelt bij het andere, zorg dan dat dat wel in evenwicht is. Of maak afspraken over wat je levert voor je werkgever, als die het niet erg vindt hoe je het doet, als je het maar doet. Nog wel een slimme tip van Jaap Schuddeboom: zorg voor zoveel mogelijk contrast tussen bedrijf en je baan.
De leermeester.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de leermeester. Wie zorgde bij jou dat je een andere afslag koos? Wie maakte dat je een kantelpunt had in je carrière? Of hielp je een stap te zetten die je anders helemaal niet durfde te zetten? Deze week bellen we met de leermeester van Olivier de Neve. Hij is presentator, voice-over en muzikant. Dag Olivier.
Goedemiddag.
Wie is jouw leermeester?
Mijn leermeester is Barnier Geerling.
Oh, en in een paar zinnen, wat heeft hij met jou gedaan?
Nou, het was mijn voice-over coach. Ik was muzikant vooral, eigenlijk volledig op dat moment. En ik dacht, ik wil een uitstapje gaan maken. En hij leerde mij eigenlijk om op meerdere paarden te wedden in je carrière. Dus niet gewoon alles op één paard te gooien, maar juist een beetje te spreiden van je winkansen. En daar heeft hij me heel erg mee geholpen.
Goed, ja. Nou, we gaan hem eens even bellen. Ik heb hier zo'n nummer. Komt-ie.
Met Barnier.
Dag Barnier, met Rens de Jong van BNR Nieuwsradio.
Hi Rens, hallo.
Hi. Ik heb hier iemand die jou heeft aangewezen als zijn of haar leermeester.
Wat leuk.
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Geen idee.
Even kijken, de andere kant van de lijn, want die heb ik daar. Maak jezelf maar even bekend.
Ja, Barnier, Olivier de Neve hier.
Hey Olivier, wat leuk om van jou te horen.
Had je dit verwacht of niet?
Nee, absoluut niet. Ik werd vorige week volgens mij gebeld daar werd dit meegedeeld dat ik in deze show wilde meedoen. En ik heb me een week lang mijn hoofd gebroken wie dit zou kunnen zijn. Wat leuk.
Olivier, leg eens even uit. Wat klaarblijkelijk heb je dat nog nooit zo uitgelegd. Wat heeft Barnier bij jou gedaan dat toch echt een kantelpunt is geweest?
Ik heb Barnier dus, wat ik zei, leren kennen als mijn voice-over coach. En hij heeft mij op het moment dat ik volledig gericht was op muziek ook een beetje kennis leren maken met alle andere dingen die je zou kunnen doen met je stem. In dit geval dus het voice-over vak. En daarmee kwam eigenlijk ook meteen de les van je kan dus ook meerdere dingen doen in het leven. Die kan je naast elkaar doen. En ja, dat is eigenlijk niet alleen heel erg goed voor je financiële positie. Dat je niet afhankelijk bent van één ding. Ja. Maar ook gewoon heel erg leuk.
Ja.
Dus ja, ik vond het een fantastische les. En die heb ik mijn leven meegedragen sindsdien.
Barnier, wist je dit?
Nee, dit wist ik niet. Ik vind het wel onwijs leuk om te horen natuurlijk. Ik geef heel veel lessen aan cursisten in het stemmenvak. En dus ik weet wel dat er veel mensen rondlopen die er ook echt iets mee gaan doen. Met Olivier heb ik in het verleden ook wel echt contact gehad daarover. En ook geprobeerd om hem een beetje op weg te helpen. En dat is ook echt gelukt. Dus Olivier is echt het voorbeeld van iemand die er een succes van heeft gemaakt. Dat is ontzettend leuk.
En deze wijsheid, dus eigenlijk is het gewoon niet te veel je eieren in één mandje stoppen. Hè? Waar heb je die zelf vandaan gehaald?
Ja, dat is altijd een goede vraag. Waar komt dat vandaan? Nee, weet je, in de workshops die we geven, daar komen een heleboel wijsheden aan bod. En ik denk dat voor het voice-over vak vooral geldt dat je, als je te veel richt op één ding, dat de kans klein is dat je daar je werk helemaal van kan maken. En dus als je net begint met dit vak, zorg dat je je richt op zoveel mogelijk kanten van het stemmenvak, dat een heel verstandige keuze is.
Ja, maar goed, business coaches zeggen soms ook wel eens, neem maar focus,
ja,
maar dat hoor ik dus
zeker
niet.
Nee, nou, je hebt wel zeker focus. Focus op goed worden. Op goed worden in je vak. Dat is een belangrijk ding.
Ja. En Olivier, denk je af en toe niet zelf, jeetje, ik doe zoveel, word er ook een beetje moe van?
Nou, soms word je wel een beetje moe. Hè? Dan is het zondag en dan ga je gewoon de volgende week weer verder. Maar ik heb de les van Barnier eigenlijk tot in het extreme doorgetrokken. Want je zei het al, niet alleen voice-over en muziek maken. Maar ook presenteren op radio en tv. Het is af en toe een beetje chaotisch. Maar wat Barnier ook zegt, focus is belangrijk. Maar je kan natuurlijk wel één voor één focus op dingen om daar goed in te worden. En dan hopelijk, dat worden en er dan een mooie combinatie van maken. Dat geen dag hetzelfde is en geen week hetzelfde.
En Barnier, doe jij het nou zelf ook? Of zit je alleen maar op het voice coaching?
Nee hoor, zeker. Ik spreek ontzettend veel in. Ik heb een aantal hele leuke vaste rollen in tekenfilms. En ik spreek vrijwel elke week nog een aantal keren in. En dat is heel breed. Van corporate filmpjes tot tekenfilms tot commercials. Dus ik ben nog zeer actief in het stemmenvak zelf.
Goed, nou mooie businesswijsheden hier. Heren, leuk om elkaar weer even zo jullie aan elkaar te connecten. Dankjewel.
Ja, superleuk. Olivier, dankjewel.
Dankjewel. Jullie bedankt. Leuk.
Oké. Bye-bye. Hai.
Dit was Werk voor Kenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 3:00. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werk voor Kenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werkend Nederland.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.